We gaan vandaag verder in het boek van Corinthiërs. We gaan naar het tweede hoofdstuk. Vorige keer hebben we gezien hoe Paulus zijn brief begon met een groet. Dat hij zich bekend maakte als de apostel van Jezus. Dat hij schreef aan de christenen die in Corinthe waren. Dat zij geroepen heiligen zijn. En dat hij ook op de eerste plaats dankbaar was voor wat God in hen was begonnen. En hij stelde hen ook gerust dat wat God zijn aandeel betreft, want we weten dat het niet goed was in de gemeente van Corinthe, maar wat God begonnen was, dat zou hij ook voleindigen, dat zou hij ook volmaken. Maar hij had toch al een puntje van kritiek ook in dit eerste hoofdstuk, want er was geen eensgezindheid in de gemeente. Er dreigde scheuringen te komen, dat er zich allerlei groepjes hadden gevormd. De ene had zich achter Paulus geschaard, de andere achter Petrus, de andere weer achter Apollos. En Paulus zegt, ik ben eigenlijk blij dat ik niemand van jullie gedood heb, en dan noemt hij dan alleen een paar namen, dat niemand eigenlijk zich zou kunnen beroemen en zeggen van, ja, ik ben in Paulus zijn naam gedoopt, of Paulus is voor mij gekruisigd. En dat was wat de Corinthiërs eigenlijk niet begrepen, want dat was eigenlijk wat ze zeiden, door zich achter mensen te scharen. En uiteindelijk moeten christenen beseffen, wij behoren enkel Christus toe. En Paulus zal dat verder in zijn brief ook, in hoofdstuk 3, zal hij daar ook dieper op ingaan. Dat uiteindelijk, wie het ook zijn, Paulus of Apollos of wie dan ook, het zijn allemaal dienaren van Christus. Dan hebben we ook gezien in het vervolg, in het tweede gedeelte van hoofdstuk 1, hoe Paulus die wereldse wijsheid tegenover die goddelijke wijsheid tentoonstelde. Dat uiteindelijk, waar spreekt Paulus over, waar spreekt de christen over een gekruisigde Christus. Maar de joden die zoeken tekenen, die verlangen constant naar tekenen, als bevestiging van iets wat van God komt. De Grieken zoeken wijsheid door de indrukwekkende redeneringen, filosofieën, het spreken. En uiteindelijk, een christen biedt geen van beide aan. Een christen spreekt over een gepredikte Christus. En Paulus heeft dan ook gezegd dat mensen die dingen zoeken moeten beseffen dat het dwaze van God nog wijzer is dan de mensen en het zwakke van God nog sterker is dan de mensen. En dan heeft hij ook op het einde gesproken over hoe de Corinthiërs naar zichzelf moesten kijken en dat ze eigenlijk moesten beseffen wie waren jullie toen jullie geroepen werden door het evangelie. Niet veel aanzienlijke, niet veel invloedrijke, integendeel, ze waren maar simpele mensen, vaak arme mensen, en God heeft juist die mensen uitgekozen om de wijze van deze wereld tot schaamte te brengen, want de wijze verwerpen Gods wijsheid, en het zijn de simpele mensen, de eenvoudige mensen, die Gods wijsheid wel aanvaarden. En hij besloot dan ook dat hoofdstuk, of die gedachte, met waar het om draait, en dat is wat de Corinthiërs ook moesten beseffen, wie roemen in de Heer en niet in zichzelf. En dat is ook wat hij nu in hoofdstuk 2, op die gedachte gaat hij verder, want hij gaat spreken over hoe hij, toen hij tot hen heeft gesproken, hoe hij zich heeft gedragen, hoe hij heeft gesproken tot hen, waarover hij heeft gesproken. En dat is in hoofdstuk 2 van 1 tot 5, daar lezen we. Ook ben ik, toen ik tot u kwam, broeders, niet met schittering van woorden of wijsheid u het getuigenis van God komen brengen. Want ik had niet besloten iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Ook kwam ik in zwakheid met veel vrezen en beven tot u. Mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet met mislepende woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God. Als Paulus sprak, dan was dat niet indrukwekkend. Dat was niet meeslepend dat je aan zijn lippen hing. Maar dat was wel wat veel mensen zochten. En dat is ook wat vandaag de dag nog veel mensen willen. Iemand aan wiens lippen je kunt hangen. Het moet allemaal zo mooi klinken en ze moet allemaal indrukwekkend zijn, het moet allemaal geleerd zijn. Maar Paulus was zo niet. Hij zegt, ik ben niet tot u gekomen met een schittering van woorden. Ik ben niet tot u gekomen met een bepaalde wijsheid. Ik heb u gewoon het woord van God gebracht. Ik heb u de getuigenis van God gebracht. De woorden die God wilde dat je wist, die heb ik u gebracht. En Paulus zegt in vers 2, uiteindelijk had ik niet besloten iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Paulus zegt, ik ben tot u gekomen en hoe was mijn gedachte, hoe was mijn houding? Dat ik niks anders wist dan Jezus Christus die gekruisigd was. Denk eens na als wij mensen willen overtuigen van het evangelie. Hoe spreken wij? Waar doen we ons best voor? Om toch maar die dingen te zeggen dat we denken van, ja, maar als de mens dat zegt, dan zullen ze wel luisteren en dan zullen ze hopelijk tot bekering komen. Paulus zegt, ik ben tot u gekomen, Corinthiërs, en ik heb alleen maar geweten van de gekruisigde Christus. En dat moet voor ons ook een les zijn, dat als wij tot mensen komen, wij moeten ook niet meer willen weten dan een gekruisigde Christus. En als wij proberen om mensen door onze persoon te beïnvloeden, door hoe we, dat we zeggen van kijk eens wat ik kan, kijk eens hoe ik spreek, kijk eens wie ik ben. En dat we daardoor hopen dat mensen zouden luisteren, dat is totaal zinloos, dat is totaal niet hoe het zou moeten zijn. Dat is ook niet wat Paulus deed, want wat staat er in vers 3? Paulus zegt, ik kwam in zwakheid tot u. Met veel vrezen en beven kwam ik tot u. Hij zegt, mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet met mislepende woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God. Uiteindelijk, als we naar de tweede brief gaan kijken, we zullen er even naartoe gaan, naar 2 Corinthiërs hoofdstuk 10, vers 10. Weet je wat sommige Corinthiërs Paulus verweten? In 2 Corinthiërs 10, vers 10. Dan zeggen de Corinthiërs, zijn brieven, zegt men, zijn wel gewichtig en krachtig, maar zijn persoonlijke verschijning is zwak. En zijn spreken betekent niets. Dat is hoe Paulus sprak. En men gaat Paulus dat nog verwijten, dat hij zo sprak. Maar daardoor laat Paulus juist zien, het gaat niet om de persoon Paulus. En het gaat niet om hoe zeer mensen aan Paulus zijn lippen konden hangen. Het gaat om de boodschap die Paulus predikte. En te vaak willen wij als mensen spreken over dingen die populair zijn. Dingen die aangenaam zijn. Waardoor wij denken dat mensen dan graag naar ons willen luisteren. Maar dan zijn we al heel verkeerd bezig, want het gaat niet om ons. Het gaat om de boodschap en niet om ons. En dan praten we over filosofieën. Dan praten we over bepaalde menselijke tradities. Dan praten we over bepaalde goede ideeën. En dingen die op zich genomen niet per se slecht hoeven te zijn. Maar die hebben niks met het evangelie te maken. En dan moeten wij daar ook niet over spreken. Wij moeten spreken over een gekruisigde Christus, over zijn woord. En that's it. Maar soms laten predikers zich inspireren door al die menselijke wijsheid, door die filosofieën, in plaats van waar het werkelijk om gaat, en dat is Gods woord. En Paulus die had dat voorbeeld aan hen gegeven, want zij spreken, zeggen de Corinthiërs, het is zwak. Het zegt niks, het stelt niks voor. Als Paulus komt en zijn brieven kan hem het wel goed uitleggen. Daar is hem wel krachtig, dat is wel gewichtig wat hem schrijft. En als hem dan voor u staat, dan zeggen ze, allee, ziet hem daar staan. Dus vergeet niet dat wij moeten de mensen niet vertellen over onszelf. We moeten de mensen vertellen over God. En als mensen niet naar de gemeente willen komen om te luisteren naar Gods woord, die mensen wil je niet in de gemeente hebben. Maar hoe vaak gebeurt het niet als we dan nieuwe mensen ontmoeten, dan zeggen we, ja maar als gemeente doen we dit, en we hebben dat, en we gaan daar naartoe. Maar daar gaat het niet om. Mensen moeten niet naar ons komen, naar ons groepje, of wat dan ook. Mensen moeten door Christus komen. En als mensen niet naar Christus willen komen, moeten ze ook niet naar de gemeente komen. Dus mensen moeten niet geprobeerd worden om te lokken met allerlei menselijke redeneringen, in plaats van die simpele boodschap van Christus. Kijk eens in Handelingen hoofdstuk 17, als Paulus in Athene komt. Paulus predikt daar het evangelie. En hij zegt in vers 30. Van Handelingen hoofdstuk 17. God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden der onwetendheid heden aan alle mensen dat zij alle overal tot bekering moeten komen. Omdat hij een dag heeft bepaald waarop hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man die hij aangewezen heeft, waarvan hij voor alle het bewijs geleverd heeft door hem uit de doden op te wekken. Paulus predikt in de gekruisigde Christus. Niet meer, niet minder. En hoe reageren de mensen? Vers 32. Toen zij nu van een opstanding van doden hoorden, spotten sommigen. Maar anderen zeiden, we zullen hierover nog wel eens horen. Dus dat is de reactie. Maar dat zegt niks over wat Paulus nu goed of slecht gedaan heeft. Paulus heeft het goed gedaan. Hij heeft de gekruisigde Christus gepredikt. Maar de mensen willen dat niet horen. We gaan zelfs ook meer begrijpen. Paulus gaat ook uitleggen waarom mensen dat niet willen horen. Hoe dat komt dat zij spotten met die boodschap. Maar het is niet omdat mensen die boodschap verwerpen, dat dan de boodschap moet aangepast worden. Dat er allerlei menselijke gedachten, of dat we onze persoon maar indrukwekkend moeten maken, dat we geleerd moeten proberen overkomen, zodat mensen misschien dan wel naar ons zouden luisteren. Nee, gekruisigde Christus willen ze niet luisteren, die mensen wil je niet in de gemeente hebben. Maar het was niet... In vers 33 ziet je, Paulus vertrok uit hun midden, en er waren enige mannen die zich bij hem aansloten. Dus dat waren wel mensen die een oor hadden voor Gods boodschap, voor wat God hen te vertellen had. En die kwamen tot geloof. Ik had hier nog een tekst. Paulus, als je gaat kijken naar wie hij was als mens, in Handelingen 22 vers 3 staat dat hij geleerd was, dat hij was opgevoed aan de voeten van Gamaliel. Dus als Paulus eigenlijk in 1 Korinthe hoofdstuk 2 zegt dat hij besloten had niet iets te weten onder hen dan alleen een gekruisigde Christus, dan betekent dat niet dat Paulus geen kennis had. Dan betekent dat niet dat Paulus niet wist van filosofieën en menselijke tradities en dat hij niet de kunde had om mensen te imponeren met zijn kennis. Paulus had veel kennis. Hij wist veel. Hij was een geleerd man, een onderlegd man. Maar dat is allemaal niet belangrijk. Wat belangrijk is, die boodschap van Christus. En die is simpel en die moet in zijn eenvoud gepredikt worden. Als we dan verder gaan in vers 6 van 1 Korinthe. Dan zien we dat Paulus verder spreekt. Want ja, we zouden de indruk kunnen krijgen ja, dat wijsheid helemaal niet belangrijk is. Nou, want Paulus spreekt over die wijsheid en dat dat allemaal niet van tel is. En nu gaat hij eigenlijk uitleggen dat er wel wijsheid is. En dat wijsheid wel belangrijk is. Maar de wijsheid waar hij over spreekt is die goddelijke wijsheid. En wat zegt hij in vers 6? Toch spreken wij wijsheid bij hen die daarvoor rijp zijn. Een wijsheid echter niet van deze eeuw, nog van de beheersers deze eeuw, wier machten niet gaan. Maar wij spreken als een geheimenis. Maar wat wij spreken als een geheimenis, is de verborgen wijsheid Gods, die God reeds van eeuwigheid voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid. En geen van de beheersers deze eeuw heeft van haar geweten. Want indien zij van haar geweten had, zouden zij de Heere van de heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar gelijk geschreven staat, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid, voor degene die hem lief hebben. Want ons heeft God het geopenbaard door de geest, want de geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepte Gods. Wie toch onder de mensen weet wat in een mens is, dan des mensen eigen geest die in hem is. Zo weet ook niemand wat in God is, dan de geest God. Wij nu hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest uit God, opdat wij zouden weten wat ons door God in genade geschonken is. Hiervan spreken wij dan ook met woorden die niet door menselijke wijsheid, maar door de geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken, tot hier. Dus het is niet dat Paulus wijsheid onbelangrijk acht, of dat het evangelie een inhoudloze boodschap is, waar eigenlijk waar geen wijsheid aan te pas komt. Nee, in tegendeel. Paulus zegt, wij spreken wijsheid. Maar wij spreken die wijsheid bij hen die daarvoor rijp zijn. En die wijsheid waar hij over spreekt, is een wijsheid niet van de eeuw waar hij in leefde. En dit is niet een wijsheid die de heersers die toen leefden hebben uitgevonden. Want die een macht gaat sowieso teniet. Menselijke wijsheid is een wijsheid die komt en die gaat. Maar Paulus spreekt over een wijsheid en hij zegt in vers 7, dat is als een geheimenis. En dat is de verborgen wijsheid van God. En God heeft die wijsheid van eeuwigheid voorbeschikt tot onze heerlijkheid, zegt hij. Dus nog voor de grondlegging van de wereld was het idee van Christus die zou komen, was al in God zijn gedachte. Maar die wijsheid was verborgen. Het was een geheimenis. En met de komst van Jezus is die wijsheid van God bekendgemaakt, is die geopenbaard. En als je dan denkt, in vers 8, wat zegt Paulus daar? Geen van de beheersers deze eeuw heeft van haar geweten van die wijsheid. Want indien zij van haar geweten hadden, zouden zij de Heere de heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Satan is zijn eigen grootste vijand. Want wie heeft Jezus gekruisigd? De Romeinen en de Joden. Denk je niet echt dat de Romeinen en de Joden het in de zin hadden om God te helpen? Was het hun voornemen om God een plezier te doen? Integendeel. Zij waren juist kwaad op Jezus. Zij wilden Jezus weg. Zij wilden van hem af. Maar door Jezus te kruisigen, hebben ze eigenlijk God een plezier gedaan. Hebben ze God in zijn kaarten gespeeld. Hebben ze God geholpen. Want als zij zouden beseft hebben wat ze eigenlijk deden met Jezus te kruisigen, namelijk dat door de kruisiging van Jezus de vergeving van zonde bewerkt is, tot stand gebracht is, ze zouden het nooit gedaan hebben, want ze wilden juist tegenwerken wat God wilde doen. En zo staat er dan, en geen van de beheersers deze eeuw heeft van die wijsheid geweten. Want indien zij van haar geweten hadden, zouden zij de Heere van de heerlijkheid niet gekruisigd hebben. En dan zegt hij verder over die wijsheid in vers 9, gelijk geschreven staat, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor diegenen die hem lief hebben. Geen oog heeft die wijsheid gekend, geen oor heeft die wijsheid gehoord. Het is in geen enkel mensenhart opgekomen. Dat zegt iets, want dat gaat hij verder uitleggen. Die wijsheid van God is niet wat een mens uit zichzelf kan te weten komen. Een mens kan niet zo slim worden, dat hij in één keer vanuit zijn eigen kan te weten komen wat God in zijn gedachten heeft. Want in vers 10 zegt Paulus, ons heeft God het geopenbaard. God heeft het ons bekendgemaakt door de Geest. En hij zegt over die geest van God, dat de geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepte van God. En om dat punt duidelijk te maken, gebruikt Paulus een analogie, die wij ook kunnen begrijpen. Namelijk in vers 11, wie toch onder de mensen weet wat in een mens is, dan dat mens de eigen geest die in hem is. Als ik naar op de straat zou gaan, en ik zou aan de mensen vragen, waar ben ik nu aan het denken? Mensen zouden het niet kunnen weten. Ze zouden misschien wel kunnen raden, of ze zouden misschien uit mijn gedrag, of uit wat ik zeg, of hoe ik voorkom, zouden ze misschien wat dingen kunnen afleiden, maar ze zouden alleen maar kunnen gissen. Ze kunnen niet weten wat ik aan het denken ben, dan alleen wanneer mijn geest het hun bekend maakt. Wanneer ik hen vertel wat ik aan het denken ben. En zo is het ook met God. Niemand kan ooit uit zichzelf te weten komen wat God zijn voornemen is, wat God in zijn gedachten heeft, dan alleen als God het hem vertelt. En Paulus zegt, die wijsheid, die verborgen wijsheid, die van eeuwigheid verborgen is gebleven als een geheimenis, want God heeft nu die wijsheid bekendgemaakt. Hij heeft die geopenbaard door zijn geest. En vers 12 zegt hij dan ook, we hebben nu niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest uit God, opdat wij zouden weten wat ons door God in genade geschonken is. En daarom zegt hij, wij spreken met woorden die niet door menselijke wijsheid, maar door de geest geleerd zijn. In Efeze hoofdstuk 2 vers 20 daar lezen wij het volgende. Zo vers 19 daarbij pakken. Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. En in hoofdstuk 3 vers 5, of we zullen vers 4 erbij pakken, daarna kunt gij u bij het lezen een begrip vormen van mijn inzicht in het geheimenis van Christus, dat aan tijden van vroegere geslachten niet bekend is geworden aan de kinderen van de mensen, zoals het nu door de geest geopenbaard is aan de heiligen, zijn apostelen en profeten. Het is onmogelijk voor een werelds iemand, voor een vleeslijk iemand, om zomaar een natuurlijke mens, om in ene keer te weten te komen wat de wil van God is. Onmogelijk. Dat kan alleen maar als God bekend maakt wat zijn wil is. En Paulus zegt, God heeft het bekend gemaakt. En hij heeft het bekend gemaakt door zijn apostelen en door zijn profeten. Dat geheimenis wat altijd verborgen is gebleven. Dus de woorden die wij voor ons hebben, die zijn hier niet toevallig gekomen. Elk woord in de Bijbel is zorgvuldig door God uitgekozen voor ons om te weten wat wij zouden moeten weten. Wat God belangrijk vindt voor ons om te weten. Hoe wij kunnen leven in deze wereld, zoals vruchtig. Hoe God wil dat we ons gedragen. Wat God wil dat we weten van de toekomst, van het heden, van het verleden. God heeft die woorden uitgekozen. Begrijpen we dan ook waarom de Bijbel zo waardevol voor ons is? Dat wij eigenlijk een reputatie hebben en zouden moeten hebben dat wij mensen van het boek zijn. Wij zijn mensen die leven naar dit boek. Elk woord wat hierin staat, is wat God ons heeft willen vertellen. En daarom geloven wij ook, als er op het einde van Openbaringen staat, de woorden van deze profetie in hoofdstuk 22 vers, we zullen daar niet naartoe gaan, vers 18, je zult er niks aan toevoegen en je zult er niks van weglaten. Ja, begrijpen we dan waarom? Omdat God elk woord heeft uitgekozen, heeft geïnspireerd, opdat wij zouden weten wat hij ons geschonken heeft. Dus, dat is de reden waarom wij uiteindelijk ook van de Bijbel houden. En waarom wij ons aan de Bijbel houden. Dus niemand van ons is zo slim dat hij deze dingen uit zichzelf kan te weten komen. Onmogelijk. En mensen die anders spreken dan wat de Bijbel zegt. En die dingen weglaten van de Bijbel. Dat zijn mensen die je daarop moet aanspreken. Want dat is niet de juiste wijze. En als die mensen niet willen luisteren. Dan weet je dat deze mensen geen oor en geen hart hebben om te luisteren naar de woorden die God bekend heeft gemaakt, die wel belangrijk zijn. En wat er niet in staat, dat is niet belangrijk. Daar hoeven we ons ook geen zorgen over te maken. Een laatste punt dat Paulus maakt, in vers 14 van 1 Korinthe, hoofdstuk 2. Toch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de geest Gods is. Want het is hem een dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen. Zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Wie kent de zin des Heren, dat hij hem zou voorlichten? Maar wij hebben de zin van Christus. Dus een mens die leeft zonder rekening te houden met Gods openbaring. Een mens die leeft vanuit zijn eigen redeneringsvermogen, zijn eigen denkvermogen, zijn eigen kennis, zijn eigen kunde. Dus die wordt geboren en die gaat zich ontwikkelen naarmate dat hij ouder wordt. Die mens, die gaat nooit aanvaarden wat van de geest van God komt. En weet je waarom niet? Het is voor deze mens een dwaasheid, wat God bekend heeft gemaakt. Omdat, wilt je begrijpen wat God heeft bekend gemaakt, moet je luisteren naar zijn woorden. En moet je een hart hebben, zoals Jezus zegt, in Johannes hoofdstuk 8, vers 31 en 32. Als je in mijn woord blijft, zijt je waarlijk discipelen van mij, en je zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken. Dat is het verschil tussen de natuurlijke mens, die het woord van God verwerpt, die zich richt naar menselijke wijsheid, filosofieën, die wil die indrukwekkende woorden wil horen, die persoonlijkheden wil zien voor hem staan, die met meeslepende woorden hem kan vervoeren, dat hij helemaal onder de indruk is. Die mens zal nooit niet kunnen verstaan wat de wil van God is. Je kunt de wil van God alleen maar verstaan als je wilt luisteren naar die woorden die door de geest zijn geopenbaard. En een ongeestelijk mens, die aanvaardt dat niet. Want dat is voor hem een dwaasheid. Het feit dat God bestaat. Het feit dat God zijn woorden bekend heeft gemaakt. Dat zijn die domme mensen. Dat zijn die simpele mensen. Zo redeneren zij. Dus het omgekeerde is dan ook waar. De ongeestelijke mens is niet in staat om de geestelijke mens te beoordelen of te begrijpen. We moeten niet verbaasd zijn als mensen ons zeggen: allee, wat zit jij allemaal aan het zeggen? Ik snap daar niks van. Als ze met Paulus spotten, als hij in Athene spreekt over een opstanding van de doden, dan moeten we niet verbaasd zijn. Als wij spreken over Christus en over de evangelie, en mensen verwerpen ons daarvoor, en ze gaan ons het leven zuur maken daarvoor, dan moeten we niet verbaasd zijn. Die mensen snappen het inderdaad niet. En waarom snappen ze het niet? Omdat ze het niet aanvaarden. Omdat ze ongeestelijk zijn. Dus Christen, zijt niet bezorgd over het oordeel dat wereldse mensen over u geven, dat zij over u uitspreken, wanneer ze u bekritiseren, wanneer ze u veroordelen om wat je gelooft. Het is normaal dat zo iemand u niet begrijpt, want die spreekt naar zijn aard, die spreekt vanuit zijn natuur. Maar jij zijt daartegen heel anders, dat is ook wat Paulus zegt in vers 16, wie kent de zin des Heren, dat hij hem zou voorlichten, maar wij hebben de zin van Christus. En dat is wat de Corinthiërs moesten beseffen. Er is wijsheid. En dat is die wereldse wijsheid, die is niet van tel. Maar die geestelijke wijsheid, die wijsheid die van God komt, daar gaat het om. En die wijsheid, die is door God geopenbaard. En geen enkel natuurlijk mens kan ooit die wijsheid te weten komen, tenzij God het heeft geopenbaard. En dan is het natuurlijk aan die natuurlijke mens om te zeggen van: ik aanvaard dat dit van God komt. Ik aanvaard dat dit God zijn woorden zijn. En zoals Jezus dan zegt: wie in die woorden blijft en ze doet, die kan de waarheid verstaan. En de waarheid zal die persoon vrijmaken. En iemand die dat verwerpt, die zal nooit niet kunnen begrijpen wat Gods wil is. De volgende keer gaan we dan ook verder waarom Paulus dit punt heeft gemaakt. Want de Corinthiërs, die waren, zoals we de eerste les ook gezien, die waren vol van zichzelf. Die vonden dat zij toch zo goed waren. En dat zij, dankzij de gaven die God hen had gegeven, konden zij veel. Zij hadden veel talenten. Maar het ging om hen en niet om God. Het ging om hen en niet om de boodschap. En dat is het punt dat Paulus nu wil maken. Het maakt niet uit wie jij bent. Het gaat om de boodschap en het gaat om God. En het gaat absoluut niet om de mens. Tot hier les van vandaag.